Toen ik vorige week aan mijn kinderen Elliot en Rosalinde vroeg hoe zij opa Wim gaan herinneren, vertelden ze me dat ze hem vaak op bed hadden zien liggen of in een rolstoel, stil voor zich uitkijkend. Elliot wist zich verder nog te herinneren dat opa had getennist met Jacob, met David en Eloy in Zuid-Frankrijk tijdens ons trouwen en dat Elliot toen ballenjongen was geweest. Veel meer dan dit kwam er niet. En dat is helemaal niet zo raar als je je realiseert dat Elliot 11 jaar is en Rosalinde 6. En dat bij Wim al in 2005 de eerste verschijnselen van Lewy body dementie werden geconstateerd. Toen was Elliot 3 jaar oud. Toen bij Elliot het geheugen zich begon te ontwikkelen, begon Wim zijn korte termijn geheugen meer en meer te verliezen. Maar die eerste 3 jaar van jouw leven, Elliot, was opa een fantastische opa. Waaraan ik nog steeds heel veel mooie herinneringen koester. Laat me beginnen bij het begin. Heel lang geleden, toen Eloy mij aan Wim voorstelde, was mijn eerste gedachte, wat een lieve tuinkabouter is deze man. Dit kwam omdat Wim in die tijd nog een pikzwarte ringbaard had die van oor tot oor liep en daarmee ook erg veel leek op Griet Titulaar. Zo enthousiast als Griet Titulaar kon vertellen over de wonderenwereld van de elektronica, kon Wim vertellen over het werk wat hij in het buitenland had gedaan. Tijdens onze eerste kennismaking zei Wim tegen mij, Sjoukje, ik heb iets met water. En als ik mij goed herinner, zei Wim daarna ook nog, dat je langer kon leven zonder eten dan zonder water. Mijn nieuwsgierigheid naar wie mijn toekomstige schoonvader ging worden, was hiermee gewekt. Ik herinner me ook nog dat Wim in eerste instantie gefascineerd was door het feit dat Eloy met een typisch Nederlandse vrouw thuis kwam, met een Friese naam en een ongebruikelijke achternaam, Oost-Indie, en dan ook nog eens op 17 augustus geboren was. Al snel vertelde Wim over Indonesië, zijn geboorteland, alwaar op 17 augustus 1945 de onafhankelijkheid was uitgeroepen. Indonesië werd een terugkerend gespreksonderwerp en al snel begreep ik dat mijn schoonvader een groot verteller was, naar wie je geboeid kon zitten luisteren. En zoals kenmerkend is voor een groot verteller, werd deze soms aangedikt met een sprankje fantasie. Als hij Eloy en mij samen met Ada opzocht in Hilversum, dan genoot hij ervan om samen met onze vrienden en vriendinnen hele gesprekken te voeren over echt van alles en nog wat. Emancipatie van de vrouw kwam hierbij ook regelmatig aan de orde en hij was een groot voorstander van gelijke rechten, kansen, vrijheden en verantwoordelijkheden voor vrouwen en mannen. Dikwijls vertelde hij over hoe vrouwen in ontwikkelingslanden het werk doen en dat je over het algemeen beter met hun zaken kunt doen dan met de mannen. Eén verhaal wat mij altijd zal bijblijven is dat hij als waterbouwkundig ingenieur een put had aangelegd in een dorpje in India. Hierdoor hoefden met name de vrouwen en kinderen niet meer dagelijks lange afstanden te voet af te leggen om schoon drinkwater op te halen. Een paar dagen later was de put echter kapot gemaakt, maar niemand kon vertellen wie hiervoor verantwoordelijk was. Later bleek dat de dorpelingen dit zelf hadden gedaan. Zij hadden ingestemd met het bouwen van de put uit beleefdheid en men had geen nee durven zeggen. Maar uren lopen om water te halen ging om zoveel meer dan alleen het water. De vrouwen ontmoetten bij deze gezamenlijke put namelijk ook vrouwen uit andere dorpen die met verhalen kwamen en de laatste roddels, waardoor de put een soort van ontmoetingsplek werd, waar men graag naartoe wilde gaan. De les die ik daaruit leerde van Wim was dat je denkt dat je iemand helpt, maar is dit ook zo? Heb jij goed geluisterd naar welke behoeften iemand echt heeft? Thuis was Wim niet zo geëmancipeerd. Ik geloof dat ik hem nog nooit iets in het huishouden heb zien doen. Misschien dat hij dit ooit wel geprobeerd heeft, maar ik heb het nooit gezien. Nooit zal ik het verhaal vergeten waarin Aarde een koekje wilde uitdelen aan haar gasten en alle koekjes op waren, want Wim was een echt koekjesmonster. Toen Aarde hem daarop aansprak, gaf hij toe dat hij de koekjes had opgegeten, maar vond hij tevens dat hij toch zeker zelf wel mocht bepalen wanneer hij een koekje had. Hierop zei Aarde volmondig, en ik geef haar helemaal gelijk, zolang ik de boodschappen moet doen en dus ook de koekjes koop, heb ik daar te degen wel wat over te zeggen. Nou, daar had Wim toen even geen antwoord op. Wim was dol op eten en gelukkig had hij een vrouw getrouwd die heel goed kan koken. Hij genoot van zo'n beetje alles wat je hem voorzette. Wat me altijd zal bijblijven is hoe hij een sinaasappel pelde of een appel schilde. Allereerst werd het stuk fruit bewonderd wat hij in zijn hand had en aandachtig bestudeerd. Vervolgens werd er rondom aan de bovenkant van de sinaasappel een inkeping gemaakt en daarna ook een aan de onderkant. En dan ging hij met het mesje van boven naar beneden en maakte een tiental inkepingen in de schil, waardoor het pellen heel makkelijk ging en dit alles zonder vieze handen te krijgen. Smakelijk werd de sinaasappel vervolgens opgegeten en meerdere malen deed mij dit realiseren dat deze man ook hele andere tijden had gekend waarin het nuttige van voedsel niet vanzelfsprekend was. Van knuffelen hield Wim ook. Hij kon zo intens genieten van een stevige knuffel. Heerlijk vond hij dat. Trouwens, alles wat met warmte te maken had, vond hij heerlijk. Een dampend bad, een heerlijke sauna, een fijne massage. Het was allemaal zo goed aan hem besteed. Intens, zichtbaar genieten, deed hij dan. En dit deed hij ook toen zijn kleinkinderen geboren werden. Hij vond het geweldig om zijn eerste kleinzoon in zijn armen te mogen houden en was vereerd dat wij hem dezelfde initialen hadden gegeven als hij zelf. Elliot Willem Lindeyer. Dat vrij snel daarna ook zijn eerste kleindochter werd geboren, Isa, was voor hem een ware blessing. Hij kon geen genoeg van ze krijgen en was elke keer weer onder de indruk van wat ze deden en al konden. Ik heb de foto's nog eens bekeken die er toen allemaal gemaakt zijn en vol bewondering en affectie kijkt Wim naar ze. Tijdens onze kerstvakantie in 2005 naar Gran Canaria gaan Wim, Ada en mijn moeder met ons mee en speelt Wim onophoudelijk met Elliot. Balletje gooien over de heg, emmertjes met water vullen bij het zwembad, samen voetballen en rennen voor zover dat dan nog mogelijk was. Elliot, ik denk echt dat jij toen een overdosis aandacht van je opa hebt gekregen. 2 jaar later trouwden Elo en ik in Zuid-Frankrijk en gaf Wim een hele mooie speech. Tijdens deze periode zag je dat Wim hard achteruit ging. Datzelfde jaar werd Rosalinde geboren, op de geboortedag van moeder Nel. Wim is dan al in een vergevorderd stadium van zijn ziektebeeld, maar op 1 foto kun je zien hoe hij vol bewondering geëmotioneerd kijkt naar ons nieuwe wonder Rosalinde Petronella. En hoe snel de ziekte ook toeslaat bij Wim, bij elk bezoek aan Wim zijn het de kinderen die een glimlach op zijn gezicht kunnen toveren. Zo ook die ene dag die ik nooit meer zal vergeten. Het was op een zondagmorgen in april 2010. Ik zat met moeder Adrie te praten en Wim zat naast ons in zijn rolstoel in de serre van de Bieslandhof. De mate van alertheid van Wim schommelde in die tijd nogal hevig. Het ene moment was hij helder, het andere moment niet aanspreekbaar. Helaas had hij daarbij ook nog problemen met spreken en als hij sprak was dit vaak onverstaanbaar. Op een gegeven moment begon hij te kuchen en keken oma Adrie en ik naar hem. Hij keek ons aan en keek vervolgens naar buiten, naar Elliot, naar Isa en Rosalinde en zei toen, dat is geluk. Wat heeft hij gelijk gehad?